Nee. Ja, bier, krakelingen, eierkoeken, rijstepap of kapucijners. Het is zomaar een greep uit het eten op begrafenissen dat je door de eeuwen heen kon tegenkomen. En dat is nogal wat anders dan dat plakje oude cake met koffie. Er waren allerlei tradities rondom het begraven en dat was echt niet allemaal bedroevend zware kost. Ook de armen kregen bijvoorbeeld hun deel, want een begrafenis zonder een natje en een droogje, nee, dat was er niet bij. In het boek Bakje Troost schrijven culinaire experts hoe er eeuwenlang tijdens begrafenissen werd gegeten. Karin Groeneveld is uitgever en mede-auteur van het boek. Goedenavond, Karin.
Hallo, goedenavond.
Dag. Kun je vertellen waarom speelt eten zo'n belangrijke rol tijdens begrafenissen?
Ja, dat is... de relatie tussen graven, begraven en voedsel is eigenlijk al heel erg oud. Je ziet dat in de prehistorie dat daar al een relatie lag. Mm-hmm. In de vorm van de grafgiften en dergelijke. En echt de hele geschiedenis door zie je dat er ofwel ook bij de graven werd gegeten en gedronken. En wij hebben dan informatie zo vanuit de middeleeuwen, dat er heel uitgebreide rouwmaaltijden werden gehouden na afloop. Ja. En waarschijnlijk heeft dat heel erg mee te maken dat eten en drinken gewoon enorm belangrijk is als verbindende factor tussen mensen.
En kan je ook zeggen dat het troost? We hebben het natuurlijk wel eens over eten als troost eten, ja. bepaalde dingen.
Ja. Dat zeker. Ja, dat zeker. Het biedt absoluut troost aan de rouwende voor degene die ze ontvallen is. Ja. Ja.
En wat werd er zoal gegeten tijdens begrafenissen?
Ja, dat hing heel erg van af tot welke klasse je hoorde.
Dus
ja, heel groot verschil was er echt tussen arm en rijk. En op een rijke begrafenis dan kwamen er echt halve koeien, schapen, varkens en liters wijn op tafel.
Ja.
En bij gewone mensen waren dat eenvoudige dingen zoals grauwe erwten, stokvis en rijstebrei.
Maar dat klinkt bijna ook als een feestmaal.
Inderdaad. En dat was een hele interessante vondst die wij deden eigenlijk toen we onderzoek gingen doen voor dit boek. Is dat je grote overeenkomst is tussen maaltijden die werden gehouden voor bruiloften en voor doopfeesten.
Ja.
Als ook voor begrafenissen.
Oké. Okay. En ja. Het steekt wel een beetje af tegen dat plakje cake en die kop koffie die we tegenwoordig vaak tegenkomen bij begrafenissen.
Ja.
Hoe is dat plakje cake ontstaan eigenlijk?
Dat is heel interessant. Inderdaad, er is op een gegeven moment dan vereenvoudigen die uitgebreide maaltijden na afloop van de begrafenis. Die worden gewoon steeds simpeler. En het heeft ook mee te maken dat de maatschappij veranderde. Mm-hmm. Mensen trokken heel veel vanaf het platteland naar de stad. Oude gebruiken verdwenen. En dan zie je dat bij begrafenissen eigenlijk vooral koffie en wat brood wordt geserveerd. En soms een borreltje erbij.
Ja, een keer een stuk simpeler. En zie je ook nog veel verschillen in Nederland, zeg maar, tussen de stad en het platteland? In verschillende regio's van ons land?
Die gebruiken van die rouwmaaltijden vind je eigenlijk vooral op het platteland.
Oké.
En niets en veel minder in de steden, omdat de banden tussen mensen daar heel anders waren.
Ja. Want in Brabant heb je dan die koffietafels, hè, die geserveerd worden volgens mij na een begrafenis. Mm-hmm. En wat had je bijvoorbeeld in het noorden van het land? Weet je dat ook?
Ja, daar kwamen diezelfde grauwe erwten en de stokvis op tafel.
Ja, ja.
Maar daar werden bijvoorbeeld ook een heel speciale soort krakeling geserveerd.
Oh, dat vind ik mooi.
Krakeling is ook echt een symbool. Hè, dat symbool van oneindigheid.
Ja.
Geen einde, geen begin.
Mm-hmm.
Dus dat past. Het is een heel mooi symbool wat heel veel bij rouw en begraven werd gebruikt.
Nooit over nagedacht, maar inderdaad, het is dat infinity-teken, dat oneindigheidsteken. En dat is de krakeling, ja. Dus mooi, dat ga ik nou nooit meer loszien van elkaar.
Oké.
Okay. Ja. En welk gerecht zou wat jou betreft wel weer terug mogen op dat rouwmenu?
Dat is een goeie. Nou, in het boek staat een fantastisch recept. Dat komt uiteraard uit het zuiden voor een zogenaamde rouwvlaai. En die is gemaakt met zwarte pruimen. Die ziet er heel donker uit. Het is een fantastische vlaai, maar heel donker. Dus hij heeft toch een beetje dat rouwrandje. Ja. Naast dat zoete.
Ja. Ja. Ik zag ook rijstepap erin voorkomen. Dat vind ik ook echt troost eten. Zo'n rijstepap.
Dat is absoluut troost eten. En het werd geserveerd omdat het gemaakt kon worden met ingrediënten die je kon bewaren.
Ja, ja.
Dus dat zie je ook bij die gerechten van het platteland. Hè, de grauwe erwten, het spek en de stokvis. Dat is allemaal met ingrediënten die je zomer en winter op tafel kon zetten.
Ja. Nou, Karen, hartelijk dank voor je toelichting op jullie boekje Bakje Troost.
Ja, heel graag gedaan.
Het is uitgegeven door het Zwarte Schaap en het is, als ik het goed heb, overal verkrijgbaar, of niet?
Het is overal verkrijgbaar. Alle boekhandels, fysiek of online, ja.
En het heet dus Bakje Troost. Dankjewel, Karen.
Joe.
Dag hoor.
Dag.